zitten hier, stonden net, juichend, zingend. En het is eigenlijk wel moeilijk om even terug te gaan naar waar het allemaal over ging. En hoe de mensen het toen beseften. Wij zeggen Pasen, vrolijk paasfeest. Ja, Pasen dus. Hoe heet vrijdag eigenlijk? Ik denk dat jullie dat wel weten. Vrijdag heet, noemen wij, Goede Vrijdag. En hoe noemen wij de dag van gisteren wel? Stille Zaterdag. Hebben jullie daaraan gedacht? Zijn jullie stil geweest? Nee, hè, misschien niet. Het leven gaat gewoon zo door. Stille Zaterdag. Eigenlijk hebben we daar van gezongen in ons eerste lied. En ik probeer me eens terug te verplaatsen naar waarom dat nou zo stil was. Stille Zaterdag. Het was stil omdat het graf dicht was. In een donker graf gevangen. Dat was de eerste regel die we vanmorgen zongen. In een donker graf gevangen. En dat is waar de discipelen naar keken. De discipelen, die waren helemaal niet gewoon met alle dingen bezig. Nee, die waren heel stil. Die waren heel verdrietig. En als je het met de discipelen over Goede Vrijdag had gehad, dan had ik gezegd, hoezo Goede Vrijdag? Weet je wel wat er gebeurd is? Ze hadden erbij gestaan. Maria, de moeder van de Heer Jezus. Het was al ooit tegen haar gezegd, van er zal een zwaard door je ziel heen gaan. Dat haar zoon daar zo stierf. Johannes, de discipel van Jezus, zijn beste vriend, stond daarbij. Ja, en Jezus in zijn laatste moment vertrouwde de zorg van zijn moeder nog aan Johannes toe. Wat zal er door die twee mensen heen gegaan zijn in die stille zaterdag? Al het verdriet. Jezus, hun Heer, hun zoon, haar zoon, hun Heer, is er niet. Of denk aan Maria Magdalena, die door de Heer Jezus bevrijd was. Die was echt bezeten geweest. 7 boze geesten had de Heer Jezus uit haar verdreven. En zo dankbaar was ze toen. En diegene die haar bevrijd had, ze had aan het kruis gestaan. Hè? Ze was erbij toen het Jezus kruisigde. Ze heeft er ook gestaan. En haar Heer, degene die haar zo bevrijd heeft, die is nou gekruisigd. Die heeft ze daar gezien gemarteld worden en sterven aan het kruis. Of Petrus. Petrus die zijn meester miste. En Petrus die daarbij een levensgroot probleem had. Een probleem dat hij het niet meer in orde kon maken. Vrijdag hebben wij zelf nog een Goede Vrijdagdienst gehad. En daar werd heel indringend door iemand eigenlijk uitgespeeld hoe misschien wel Petrus beleefd heeft die 2 dagen, vrijdag en zaterdag. Dat hij zijn meester, van wie hij zoveel hield, verloochend had. Van die gezegd had van tegen een van de dienstmeisjes, tegen anderen: Jezus, ik ken hem niet. Hij had er zelfs bij gevloekt. Dat vinden wij wel heel erg, toch? Vloeken. Maar hij vervloekte zichzelf van, ik ken die man niet. En dan was hij gestorven. Nooit meer in orde te maken. Alle hoop de bodem ingeslagen. Dat moet je eens proberen in te stellen. Dat is in feite zoals de discipelen, de volgelingen van Jezus, ook de andere discipelen, het beleefden die vrijdag en die zaterdag. Niks, geen gejuich. Verdriet, wanhoop, duisternis, donker, alles dicht. Het was koud, ze waren verward en er was geen hoop. De hoop was de bodem ingeslagen, de hoop was het graf ingedragen. Zo waren zij op het moment, wat we ook vanmorgen bij het eten gingen lezen, uit Lucas 24, zo waren zij en stonden zij erin op dat moment toen Lucas 24 begon, toen die zondagochtend begon. Niks vrolijk Pasen elkaar de handen geven. Nee, tja, hij was begraven en op zaterdag, die stille zaterdag, de Sabbat, mochten ze niks doen als Joden. En die zondag zouden ze naar het graf gaan om Jezus nog de laatste eer te bewijzen, zoals wij dat dan zeggen. Door hem te zalven, omdat dat eigenlijk in de haast, in ieder geval door de volgelingen van Jezus, hadden ze dat niet meer kunnen doen. En dat wilden ze nu gaan doen. En zo begint eigenlijk dat eerste stukje van Lucas 24. die discipelen bij elkaar en een paar vrouwen die naar het graf gaan om Jezus nog de laatste eer te bewijzen. En dan, ja, dat wisten ze eigenlijk niet. Hoe verder? Ze wisten het niet. Laat het gaan lezen. En probeer eens in te leven hoe zij erbij stonden en wat er dan gebeurt en hoe dat hun geraakt moet hebben. En de zangleider zei al van ja, we zijn het zo misschien wel gewend en je zingt mee. Paas, mogen ons verblijden, laat het tot je doordringen. En probeer eens te verplaatsen in die discipelen, in die vrouwen, mannen en vrouwen, volgelingen van Jezus, hoe die dat beleefd hebben. En dat het weer bij jou, bij mij, mag binnenkomen. Op de eerste dag van de week gingen zij, een aantal vrouwen, heel vroeg in de morgen naar het graf. En brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld. Dat is al het eerste puntje, hè? Open. Eigenlijk is Lucas 24 een open hoofdstuk, dat gaan we zien. Maar dat wisten de volgelingen van Jezus toen nog niet. Ze kwamen bij het graf en de steen was afgewenteld. En toen ze naar binnen gingen, gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Vers 9. En toen zij, de vrouwen, teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En die sprongen niet uit hun dak. En hun woorden leken hun kletspraat. Oude wijvenpraat. Ja, ik weet niet hoe oud ze waren, maar zoiets vonden ze ervan. Moet je nadenken. Kletspraat. En zij geloofden hen niet. Kun je dat voorstellen? Als je net je geliefde in het graf hebt zien gaan, je meester van wie je hield, die je 3 jaar gevolgd bent, en die je hebt gezien, die ging in het graf. Wij denken van ja, je weet het toch? Nee, zij wisten het niet. Probeer dat eens in te denken. Ze geloofden niet, ze konden het niet geloven. Maar, en dan gaan we verder het stukje lezen wat vanmorgen nog niet gelezen is. En zie, 2 van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, dat is ongeveer 2 uur lopen, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dat voor gesprekken die jullie al lopend met elkaar voeren? En waarom zien jullie er zo bedroefd uit? Dan vertellen de Emmausgangers om alles wat er gebeurd is. Zo van, ja, weet u dat dan niet, hè? En ze vertellen alles. En op een gegeven moment zeggen ze, ja, vers 22. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen in het graf zijn, bij het graf zijn geweest, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij, Jezus, zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat jullie niet geloven, alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten, en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tegen ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem. En vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren, bij elkaar. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgestaan en is aan Simon verschenen. En zij, de Emmausgangers, vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij hun door hen herkend was, bij het breken van het brood. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden en zei tegen hen: vrede zij u. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. Eigenlijk een heel bijzonder hoofdstuk. Als je inleeft in de discipelen. Voor hen was, zoals ik al zei, alles eigenlijk duister en donker. Het graf was dicht. En eigenlijk was hun hart was koud. Ze waren verward. Ze hadden geen hoop. En dan zo'n gebeurtenis, ja, een hoofdstuk, maar eigenlijk die gebeurtenis waarbij er steeds meer dingen open gaan. Je zou kunnen zeggen, drie effecten van het geopende graf. Drie effecten omdat de Heer Jezus is opgestaan, daarom was het graf open. En omdat het graf open is, omdat Jezus is opgestaan, daardoor gaat er meer open. En in dit hoofdstuk hebben we, ik had het al een beetje onderstreept, hè, drie keer gezien dat er iets open ging. De schriften, dat betekent eigenlijk de Bijbel, het Oude Testament natuurlijk voor hun, hè? De Bijbel die ging voor hen open, hun ogen werden geopend en hun verstand werd geopend. En ik wil met jullie kijken naar die drie dingen en wat het effect daarvan is. Wat het effect is als Jezus bij jou, bij mij komt, de Bijbel opendoet, onze ogen opent en ons verstand opent. Het eerste is een open Bijbel. Als de Heer Jezus dan hoort, hè, wat er allemaal gebeurd is, ja, natuurlijk, hij wist het wel, hè, maar hij laat het ze vertellen. En dan zegt hij van, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dat moet toch wel een heel bijzonder onderwijs zijn geweest. Daar verbleek mijn hele toespraak bij. Ik zou daar graag bij geweest zijn. Jullie misschien ook? Om te horen wat de Heer Jezus nou zou vertellen. Als de Heer Jezus nou gaan, ja, preken. Het was niet preken, hij was gewoon met hen aan het wandelen. Ze waren onderweg, 2 uur, dus ze hadden de tijd. En hij vertelde, en hij begon te vertellen. Nou, ik heb eens nagedacht, misschien jij ook wel eens, van, uit al de schriften, dat is dus het Oude Testament, hè, wat dat hadden ze, ging hij vertellen dat de Heer Jezus moest lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Als jij dat nou aan iemand zou moeten vertellen, ja, maar joh, dat staat al in het Oude Testament, dat het met de Heer Jezus moest gebeuren. Welk gedeelte zou je dan pakken? Waar zou je dan over gaan vertellen? Dat heb ik me wel gevraagd. Ik hoor al iemand iets zeggen. Psalm 22, dus iemand die bij de psalmen zou beginnen, ja. Jesaja hoor ik ergens, speciaal. Jesaja 53 zou ik dan, hè? Dat is wat wij dan, ik zou, ja, denk eerst van, Jesaja 53, heel duidelijk, hè. De knecht van de Heer, die moest lijden en moest sterven, maar waaraan het eind ook staat, dat hij verheven zou worden. Daar vind je die twee aspecten. Maar het is heel bijzonder, er staat, en hij begon bij Mozes. Dat wil zeggen, hij begon bij Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Daar begon hij al. Nou, heb ik me eens afgevraagd. Oké, Genesis. Wat zou je nou uit Genesis kunnen vertellen? Wat zou die misschien aangehaald hebben? Ik ben er niet bij geweest, dus ik weet het niet. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat hij misschien zelfs wel met Genesis 3 begonnen is. Genesis 3, de belofte aan Eva dat er iemand zou komen die de slang de kop zou vermorzelen, maar die slang die zou hem in zijn hiel grijpen. Dan zie je al iets van de overwinning, maar het ging wel door lijden heen. Die slang die zou, uiteindelijk is dat Jezus, in de hiel grijpen. Die zou hem in zijn aardse loopbaan vastpakken Het zou hem lijden veroorzaken. Misschien is hij daar wel begonnen. Misschien heeft hij het wel gehad over Abraham en Isaac en het offer en wat er uiteindelijk bij staat, dat God zich een offer zal voorzien, dat God voor een offer zal zorgen. Dat gebeurde daar toen heel letterlijk. Want toen die stem van boven kwam, die zei, Abraham, doe je zo niks. Toen vonden ze ergens een ram die in de struiken vast zat. God zorgde voor een offer toen ter plekke. Maar het is veel meer dan dat. Het is een heenwijzing naar het offer wat Heer Jezus zou zijn. Misschien heeft hij wel verteld over Jozef. Over Jozef die door zijn broers verworpen werd. Nou, die Emmausgangers die hadden gezien hoe Jezus door de menigte verworpen werd. Dezelfde menigte waarvan misschien wel mensen nog geroepen hebben, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Stond een paar dagen later en riepen van, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem, weg met hem. Wij willen Barabbas, een moordenaar. Zo werd Jozef verworpen door zijn broers, verkocht. En het ging dieper en dieper en dieper, maar uiteindelijk ging het omhoog naar heerlijkheid. Door lijden tot heerlijkheid is eigenlijk het leven van Jozef. Misschien heeft Heer Jezus dat wel gebruikt om duidelijk te maken, kijk, daar zie je al wat er bij moest gebeuren. Maar ik denk dat hij zeker, want er staat ook al de profeten, en ik denk dat het een samenvatting is eigenlijk hier ook van heel het Oude Testament, dat hij naar de psalmen is gegaan. Hij had toch immers zelf op het kruis Psalm 22 geciteerd. En niet maar om het te citeren, maar omdat dat was wat hij op dat moment voelde. Toen hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een psalm waarvan het eerste stuk een heel zwaar stuk is. Wat vertelt wat hier Jezus, kun je je voorstellen, gevoeld heeft daar op het kruis. En wat er gebeurde daar op het kruis. Dat ze spotten, dat ze leedvermaak over hem hadden. Lees het verhaal van de kruising nog. Van de kruisiging nog maar eens, dan zie je dat dat gebeurde. Maar aan het eind van die psalm staat ook dat God verhoord heeft. Dat God de lijdende Messias verhoord heeft. En dat de Messias het volgende volk zou vertellen. En zijn lof, Gods lof in de gemeente zou zingen. Daar zie je al die heerlijkheid van de Messias, van de Heer Jezus, na het lijden. En zo is hij misschien wel doorgegaan en... Ja, hij had, nou misschien niet 2 uur, misschien dat hij eerst eens wat verteld had en zo, en misschien dat hij pas halverwege kwam, maar laten we zeggen van 1 uur had hij om daarover te vertellen. En dat heb ik niet, maar dan kun je je voorstellen hoe de Heer Jezus daar verteld heeft. En er gebeurde wat met die mannen. Ze zeiden later, toen Jezus al weer weggegaan was, hè, zeiden ze tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak, en voor ons de schriften, de Bijbel, opendeed. Weet je, als je praat met elkaar over iemand die overleden is, die ontvallen is, een dierbare, oud of jong, dan kan er heel veel verdriet zijn, maar dan met elkaar delen van wie iemand was, hoe die was, dat geeft een stukje troost. Dat is misschien wel het eerste wat ze ervaren hebben toen die vreemdeling ging vertellen en blijkbaar toch het een en ander over die Jezus wist. Terwijl hij eerst vroeg van, hé, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Waarom kijken jullie zo droevig? Begon hij te vertellen. En misschien dat ze in eerste instantie een stukje troost voelden komen. Maar terwijl die vreemdeling bleef vertellen, denk ik dat er, wat staat hier eigenlijk, dat er meer gebeurde. Dat hun koude, verwarde hart, dat het warm werd en dat er hoop ontstond. Dat er blijkbaar toch meer was. Dat het blijkbaar niet afgelopen was met de kruisiging, met de dood, met het graf. Maar dat er meer zou komen. En dat is eigenlijk ook wat met ons mag gebeuren. Als wij de Bijbel open doen en de Heer Jezus daarin gaan zoeken, en dan vind je de, ja natuurlijk, je vindt de Heer Jezus in de Evangelie, daar vind je zijn leven beschreven. Maar als je dat kent, en anders teruggaat naar het Oude Testament, ja, de Heer Jezus heeft dat zelf gedaan, dan vind je daar heel veel over de Heer Jezus. En ja, dan wordt eigenlijk ook het Bijbellezen in het Oude Testament wordt iets waar je warm van wordt, waar je de Heer Jezus gaat zien. En dat is gewoon heel bijzonder, dat wil de Heer Jezus nog steeds doen, door zijn geest, dat als wij de Bijbel open doen en gaan lezen, dat ons hart warm wordt voor hem. Voor hun was het natuurlijk heel bijzonder, uit die koude, hè, verwarde situatie, zonder hoop, dat de Heer Jezus hun ging vertellen, er is hoop, want hij moest lijden, maar hij zou ook opstaan. Maar voor ons mag ook die warmte er zijn, als we van de Heer Jezus gaan lezen. Als je van hem houdt en dan in de Bijbel leest, dan wordt jouw hart, mijn hart, ook warm als je over hem leest. En als je hem zoekt, ook in het Oude Testament. Een open Bijbel, dat was het eerste. Hij opende de Bijbel. Tweede is open ogen. Want als Jezus dan meegegaan is, en dat, ze hebben 2 uur gewandeld, en dan zijn ze in Emmers aangekomen, en het is blijkbaar toch al wel later, en Jezus die doet alsof hij verder wilde gaan. Je kunt je wel afvragen, als ze nou niks hadden gedaan, was Jezus nou verder gegaan? Het mooie is, ze waren zo brandend warm geworden, zeggen we, dit willen we niet missen. En ze zeiden tegen die vreemdeling van, kom bij ons in huis, blijf overnachten. En dan hebben ze samen nog een maaltijd, eten. En terwijl ze dat hebben, gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. Dat betekent dat hij eigenlijk daarmee ook in plaats van een gast, de eregast, eigenlijk zou je kunnen zeggen de gastheer werd. Ze gaven hem de gastheerplek. Hij nam het brood en zegende het. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun. En toen werden hun ogen geopend en zij herkenden hem. Waarom ze hem herkenden? Nou, ik denk dat het voor hun natuurlijk nog heel dichtbij stond, diezelfde handeling. Ze hebben net een heleboel gehoord over, ja, eigenlijk over de persoon die met hem meeliep, hè, over de Heer Jezus. Alleen ze wisten het nog steeds niet. Maar het was over hun Heer, hun Messias, hun rabbi die zij gevolgd waren. En deze man begint nou het brood te breken. Ik denk dat het hun heeft laten terugdenken aan 3 dagen eerder, hè, donderdagavond, hebben zij samen met iemand, samen met Jezus, ook het avondmaal, of ja, het paaschamaal gevierd. Maar was ook Jezus die op een gegeven moment toch heel bijzonder dat brood nam en het zegende, ervoor dankte. En zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. En of Jezus hier bij het breken, of ze toen ook misschien wel de littekens gezien hebben, en het hun daardoor begon te dagen, ik weet het niet, daar kun je allemaal over nadenken, fantaseren wou ik zeggen. Maar goed, dat eigenlijk waar het om gaat, is dat hoe dan ook hun ogen werden geopend. Zij herkenden hem. En dat is ook iets wat met ons mag gebeuren. De Heer Jezus die wil ook onze ogen openen in wat er gebeurt, ook in ons leven. We mogen onze ogen geopend krijgen voor wie de Heer Jezus is en voor wat hij gedaan heeft. Ze zagen wie hij was, ze herkenden hem, maar ik denk dat dan meteen daarbij dus ook dat breken van het brood en dat hij gezegd had, dit is mijn lichaam dat jullie, voor jullie gegeven wordt. Dat misschien het toen hun wel begon te dagen. Aha, dus dat is in feite wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Hij is gekruisigd, hij heeft zijn leven gegeven voor ons. En dat bedoelde hij daarmee. Dat heeft hij voor ons gedaan. Dat mogen wij ook beseffen. Dat heeft de Heer Jezus voor jou, voor mij gedaan. En zo wil hij ook onze ogen openen. Als wij hem toelaten in ons huis, zoals deze mannen deden. Dat wil zeggen niet alleen in ons fysieke huis, maar juist dan ook in ons levenshuis. En hem de ere plaats geven, hem eigenlijk de zeggenschap geven in ons leven, dan wil hij ook onze ogen openen. Dan wil hij laten zien wie hij is. Dan wil hij laten zien wat hij gedaan heeft voor jou. Dan mag je met Goede Vrijdag aan denken, dan mag je met Paas aan denken, dan mag je ja, elke zondag aan denken, elke dag natuurlijk eigenlijk, maar ook elke keer als je het avondmaal viert, is dat toch iets wat je aan denkt. Dit heeft hij voor mij gedaan. Maar hij wil ook je ogen openen voor wat hij nog steeds voor jou en mij doet. Dat hij in jou en mijn leven betrokken is en dat hij voor jou en mij ook ja, ons wil leiden. Ons wil richting wil geven in ons leven. Dat is het mooie van Pasen. Er is hoop, er is nieuw leven, er is richting voor ons leven. Nou, als de Emmausgangers dat gehoord hebben, ja, dan kunnen ze niet thuis blijven. Dan gaan ze eigenlijk meteen terug naar Jeruzalem. Het is 2 uur lopen, dat zei ik ergens al in het begin. Hè? 2 uur lopen. Misschien hebben ze er iets korter over gedaan, omdat ze nou zo enthousiast waren dat ze, nou, of ze gehold hebben, ik weet het niet. Maar ze gaan terug. Ze gaan terug en ze komen bij de 11 discipelen aan en de anderen die daar zijn. En gaan vertellen. En dan wordt er nog meer geopend. Nou, zou die verder moeten gaan? Ja. He, dus hier, je ogen werden geopend. Dan herken je hem. En zoals ik al zei, niet alleen in wat hij gedaan heeft, maar dat de Heer Jezus nog steeds in jouw leven de regie heeft. Dat hij nog in jouw leven, ja, zijn zegen wil geven. En dan ga je herkennen hoe Jezus ook in jouw situatie dingen voor jou doet. Goed, zij gingen terug. En als de Heer Jezus verschenen, aan hun weer verschenen is, en we hebben dat vanmorgen bij het ontbijt gelezen, dat ze het niet konden geloven. En dat hij toen zei van, nou geef me maar een stuk vis, dan eet ik dat. En hij at het op. En kon ze zien van, dit is geen geest of spook. Nee, het is echt een werkelijk. Hij is het werkelijk. En dan tegen hun gaat hij nog eens een keer zeggen van, hé, maar weet je niet meer wat ik allemaal tegen jullie gezegd heb? Dat heb ik jullie toch allemaal verteld dat vervuld moest worden wat, en nog een keer wat, in de wet van Mozes, de profeten en in de psalmen geschreven stond. De Heer Jezus had het vaker gezegd dat hij naar Jeruzalem zou gaan, dat hij zou lijden en sterven en dat hij zou opstaan. Maar weet je, soms dan kunnen we de Bijbel lezen en dan staat het er zo. En toch lees je eroverheen, toch begrijp je het niet, toch dringt het niet tot je door. En wat ik dan nodig heb, is dat de Heer Jezus, door zijn geest nu, dat de Heer Jezus mijn verstand opent. Dat ik het ga begrijpen. Dat ik ga begrijpen wat dat ook betekent voor hier en nu. En dat vind ik heel mooi, dat is nou belangrijk dat dat nog steeds door de geest gebeurt. Paulus die beschrijft dat proces in 1 Korinthe 2. Even opzoeken. In 1 Korinthe 2, vanaf vers 12, schrijft hij, wij, en dan denkt hij in eerste instantie aan de apostelen, we hebben niet ontvangen, ja met elkaar, maar het verdere gaat ook over de apostelen die vertellen. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken, of geestelijke dingen door geestelijke woorden verder te vertellen. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar de geestelijke mens, dat is dus ook de mens die de geest heeft, de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Hier zie je dat God, die heeft door zijn geest de Bijbel, zijn woord gegeven, en dat is weer doorverteld door de apostelen, maar die hadden de geest nodig om het te begrijpen. Jezus had hun de geest ook beloofd, die het in herinnering zou brengen en waardoor ze het zou begrijpen. Maar je ziet ook dat ze de geest nodig hadden om het door te vertellen. En je ziet dat wij, de mensen daarna die het hoorden, ook weer de geest nodig hebben om het te begrijpen. Misschien heb je dat ook wel eens, dat je dan in gesprek met een ander bent en je zou zo graag iemand duidelijk willen maken wie de Heer Jezus is. En misschien dat die iemand wel de Bijbel leest en toch komt het niet door. Bid dan dat Gods geest ook van zo iemand zijn verstand of haar verstand opent. Dat zij, hij, zal gaan zien wat dat betekent, wat daar geschreven is, wat daar gebeurd is, wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Heer Jezus, die zegt van, nou, alles moet vervuld worden wat over mij geschreven staat. En ik leer daaruit dat Jezus daarmee ook zegt dat Gods plan, want het was Gods plan wat daar geschreven stond, Gods plan gebeurt. En God, die wil blijkbaar ook dat wij zijn plan begrijpen. Dat we er iets van weten. Zijn plan van toen. Ja, daar staan wij achter. Dan kunnen we terugkijken. En dan is het voor ons al heel moeilijk, hè, om in die discipelen, wat we aan het begin probeerden, om in die discipelen in te leven. Hoe zij zich gevoeld hebben toen Jezus daar in het donkere graf lag. Maar we zien We weten dat het plan gebeurd is, dat Jezus gestorven is, maar dat hij is opgestaan. Maar we mogen ook weten dat Gods plan daar niet mee stopt. We mogen weten dat Gods plan is dat Jezus ook verheerlijkt zal worden. Dat wil zeggen, geëerd zal worden. Geëerd zal worden door iedereen. God heeft hem al de hoogste plek gegeven. Nou, wat is de beste, de meest eervolle plek die je kunt hebben? Dat is eigenlijk als je naast iemand die heel beroemd is mag zitten. Nou, dan is dat best wel een ereplek. Ik weet niet of dat voor jullie een beroemde zwemmer is, of een beroemde voetballer, of een beroemde tennisster, of een beroemde zangeres. He, als je daar dan opeens naast zou mogen zitten, dat is een ereplek. Nou, de hoogste ereplek in het hele heelal is eigenlijk de ereplek, de rechterkant, he, naast, aan de rechterhand van God. Dat is waar de Heer Jezus al zit. Maar iedereen zal dat ook zien. En iedereen zal hem eren. God wil dat we zijn plan begrijpen, toen en hoe het doorgaat straks. Maar God wil ons ook openen, onze ogen openen, hoe wij daar nu in ingeschakeld zijn. Gods plan gaat door, maar jij en ik zijn daar ook een onderdeel van. God wil ons ook in ons leven leiden en hij wil ook dat wij dat begrijpen. Hij wil ons daar duidelijkheid over geven. Dat mogen we ook vragen door zijn geest, dat we ook begrijpen van, hé, wat is nou onze taak in deze tijd voor de Heer Jezus? Onze plek in dat plan van God. En als je zo terugkijkt op die drie dingen die we hebben gezien, een open Bijbel, open ogen en een open verstand, dan zie je het effect ook bij de discipelen. Het effect dat hun hart warm werd, hun hart wat koud was, omdat hun meester hun ontvallen was, omdat hun meester in het graf ligt. Het werd warm, omdat ze gingen begrijpen, maar dat is niet het eind. Dat is eigenlijk pas het begin. Ze kregen richting, ze kregen hoop. En zo, met die warmte in hun hart, warm voor Jezus, met die richting, dat plan van God, en met de hoop die ze mogen hebben, zegt Jezus ook van, dan heb ik een boodschap voor jullie, en mogen jullie getuigen zijn. En dat is eigenlijk mijn wens voor jullie, en ook voor mezelf, dat we Gods plan meer gaan begrijpen. Meer gaan begrijpen wat hij gaat doen, ook meer gaan begrijpen hoe hij ons daarbij inschakelt. Jou, mij daarbij inschakelt. Dat we de Heer Jezus meer gaan herkennen. Als we de Bijbel lezen, dat we gaan zien van, hé, hoe zien wij de Heer Jezus eigenlijk op? Eigenlijk op zo'n beetje elke bladzijde van de Bijbel terugkomen. Maar ook dat je de Heer Jezus gaat kennen, wat hij herkennen, wat hij doet in jou en in mijn leven. Ook nu. En dat we daardoor meer in vuur en vlam voor hem gaan staan. En als we dat doen, dan mogen ook wij vanuit Pasen van de Heer Jezus vertellen. En dan mogen we van hem zingen en dan mogen we tegen hem zeggen, wil je hoop hebben? Jezus, hij is de hoop. En dat wil ik dan ook met jullie gaan zingen. En ik ben blij dat de zangleiding het goed vond om dat even om te ruilen. Het lied 618, Jezus, hoop van de volken. U overwon in elke nood, u brak de banden van de dood. De banden van zijn eigen dood, maar daardoor verbreekt hij ook de banden van de dood, de banden van de zonde in ons leven. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. Heer, ik geloof.